Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Moeten we het hebben over de festiviteiten rondom de 150ste? Vraag ik me af met nog, nou ja, pak een beetje gewoon weg 2 maanden te gaan tot de 150ste.
Maar hebben we al wat we kunnen delen?
Nee. Hoe is het met de voorbereiding voor de nieuwe site?
Gaan we door.
Ja, hallo. Het zijn Jorn en Michiel, want Ralf is Japans aan het eten. Moet ook gebeuren. Ja, ons valt hij om. Met de 142e aflevering van Details, de enige echte Nederlandstalige Disney-podcast. Kom er maar in, Arno. Kom maar.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Ja, dus geen Ralf, maar wel Jorn en Michiel. Met je wekelijkse round-up van de belangrijkste zaken uit de Disney-sphere. Hey Jorn.
Hey.
Ik vroeg je bij binnenkomst van je koffie of thee. Zei, doe maar allebei. En ineens dacht ik, oh, goed idee. Maar nu zit ik met koffie en thee en dan weet ik niet waar te beginnen.
We beginnen met koffie.
Oh.
En dan eindigen met de thee.
Ja?
Een grote beker thee.
Is dat een goed recept voor een wilde avond?
Nee, maar we zitten vaak een uur minimaal op te nemen. Dus dan moet je wel. Heb je een 1 kopje thee of koffie niet genoeg?
Ja, dat is waar. En ik kan altijd. Nou, ik ben vorige keer midden tijdens de opname even bier gaan halen. Ja. Nee, gewoon cola.
Had gekund.
Maar dat is wel wat gek nu we met z'n tweeën zitten. Want dan zie ik je echt een beetje alleen. Nee, goed. Ralf slaat een beetje over. En we hebben ook niet echt dat we zeggen van, nou, deze aflevering zet helemaal een teken van huzzemuzz. Maar aan de hand van toch een paar ontwikkelingen uit het Disney nieuws. En je wil graag
de stroopwafel afeten. Ja. Maar jij zet hem alweer aan. Nou,
Nee, geen ASMR stroopwafelverpakking openmaken? Ik vond het wel mooi zo. We hebben wat Disney nieuwtjes en ook behoorlijk wat vragen die binnen zijn gekomen. Volgens mij is dit de inbox. Zal ik één keer testen?
Probeer maar.
Details inbox.
Hey! Woe. Nou, komen we zo op. Als eerste. Jorn, wat is jouw belangrijkste nieuws van deze week?
Ik heb 2 nieuwtjes. Ik compenseer het gelijk even voor Ralf. Die is er niet, dus dan doe ik er wel 2. Een van de belangrijkste nieuwtjes die ik kon vinden ging over John Lasseter en zijn nieuwe plekje waar hij zit.
Ja.
Skydance Studio heet het geloof ik.
Ja, een maandje geleden zo kwam naar buiten dat officieel per nieuwe jaar volgens mij was hij weg bij Pixar en dus Disney. Ja. En maar al vrij snel werd hij opgepikt door een ander Hollywood bedrijf.
Ja, ook een animatiestudio die iets van 3 films in productie hebben op dit moment. Waarvan er eentje, even kijken hoe heette de film. Ik ben nu heel snel even door aan het lezen. Slechte voorbereiding. Nou kan ik het helemaal niet vinden.
Die ene
film. Oh, Luck. Ja, zo heette die. Hele slim.
Je hebt Luck aan voorbereiding, merk ik.
Nee, Luck. Geluk. De film waar de studio waar John Lasseter nu dus hoofd van is. Daar wordt aan gewerkt. En een van de stemmen van de karakters zou gedaan worden door Emma Thompson. Maar Emma Thompson heeft nu besloten, door het nieuws dat John Lasseter de nieuwe baas is.
Oh, wow.
Hier kan ik niet aan meewerken.
Oei, oei.
Dit is voor mij. Ik kan hier niet achter staan. De hele MeToo-beweging. Hoe kan zo'n studio besluiten om zo iemand met zo'n achtergrond, zeg maar wat hij bij Pixar gedaan heeft, met zo'n staat van dienst is een beetje.
Inmiddels reputatie. Juist een staat van dienst zou een reden moeten zijn om met hem te willen werken, maar zijn reputatie is. Is de woordspeling mythologie hier al een keer in gebruikt? En ineens hiermee is John Lester ook een mythologisch figuur.
Wauw.
Dank u. Nou, maar ik vind het opvallend dat nog nergens volgens mij in de pers dit woordgrapje is gebruikt. Ik voel me net een Britse tabloid.
Ja, daar moet je patent op.
Mythology. Oké, goed.
Maar waar het dus op neerkomt, is zij. Volgens mij heeft ze dat al eerder deze maand bekendgemaakt. Van ik doe er niet aan mee. Maar afgelopen week kwam naar buiten een brief die ze naar de LA Times heeft ingestuurd. Die heeft die krant gepubliceerd. En daar stonden wat meer beweegredenen in van Emma Thompson waarom ze niet mee wilde werken. Want ze schrijft: "It feels very odd to me that you and your company would consider hiring someone with Mr. Lasseter's pattern of misconduct. Oof. Given the present climate in which people with the kind of power that you have can reasonably be expected to step up to the plate."
Dat is wel heftig hoor. Ja. Als in, we hebben het best vaak over Lasseter gehad. En volgens mij zaten wij altijd ook een beetje, ja, weet je, het is geen Harvey Weinstein. Weinstein.
Weinstein.
Dank u. Ja. Ook zo'n Me Too logisch figuur. We wilden Lester niet goed praten, maar het was nooit zo heftig als nou ja. Maar dat nu ook gewoon echt gerenommeerde namen als een Emma Thompson zeggen, nou, ja. No way. Daarmee is eigenlijk ja, die carrière. Laat ik zo zeggen, op basis van zijn misconduct en toch opnieuw aannemen, zou je denken, nou, dat loopt voor hem relatief goed af. Maar nu lijkt alsnog, als dit een patroon wordt van mensen van statuur die zeggen, nou, daar wil ik niet mee geassocieerd worden, dat het dan toch echt einde carrière is voor John.
Ja, ze is trouwens ook niet de enige, want er zijn ook nog wat andere women in animation die al hun zorgen geuit hadden over de overstap van Lester. Zo is Women in Animation President, Marge Dean. Dat is blijkbaar een vakbond, denk ik.
Want
Hollywood werkt alles met vakbonden.
Ja.
Die had op Facebook een open letter gepubliceerd waarin ze ook al haar zorgen had geuit. En ze snapt niet dat hier zo luchtig over gedaan wordt en dat eigenlijk John Lester zomaar weer aan een baan kon komen en zo iemand weer in zo'n positie terecht kon komen. En Thompson die reageerde nog van but I'm also aware that if people who have spoken out, like me, do not take this sort of a stand, then things are very unlikely to change at anything like the pace required to protect my daughter's generation. Zij voelt zich gewoon geroepen om hier tegen in te gaan. Mede ook vanwege dat de volgende generatie niet met dit soortzelfde perikelen te maken hoeft te krijgen.
Ja.
Maar ja, ik ben benieuwd wat dit verder gaat betekenen voor
alle projecten ook bij Skydance.
Ja.
Want is daarmee het hele bedrijf ineens besmet bijvoorbeeld?
Ja.
Je had er twee, zei je.
Ja, andere nieuwtje gaat over Disney Cruise Line.
Een boot.
Natuurlijk. want deze week werd bekendgemaakt dat Disney Cruise Line na, ik geloof, Norwegian en Carnival Cruises de derde rederij is die geld gaan pompen, investeren in een pier in de Cayman-eilanden.
Oké.
Grand Cayman. Ik vond het wel interessant. Grand Cayman is een route die de Fantasy, een van de twee grote schepen, bijna wekelijks of tweewekelijks aandoet. En dat is een locatie waarin ze dus niet kunnen aanmeren. Maar dan moet het schip voor anker gaan. En dan met kleine bootjes moeten getenderd worden. Tenderen. Dus kleine bootjes moeten de bezoekers, de gasten, naar de vaste kusten heen en weer verschepen. En ze gaan investeren in een pier, een aanlegstijger. En dat geeft dus indicatie dat deze route blijkbaar vaker willen blijven doen. Want als ze hier,
zij zijn niet de enige dus ook.
Nee, ze zijn zeker niet de enige. Maar het is wel interessant. Dus een klein nieuwtje, maar dat wilde ik ook nog even
maken. Toch leuk. Ja, het is toch, toch jouw hoekje, hè? De boot.
Ja, ja. Wat moet doen?
Nee, ik ben heel blij mee. Ieders eigen specialiteit. Ik niet eigenlijk. Maar mijn nieuwtje gaat over de Oscars. Toch, we hebben het veel over de theme parks, maar natuurlijk belichten we ook zeker de filmkant van Disney in details. Afgelopen weekend weer uitgereikt. Ik denk dat Disney wel heeft gebaald dat ze met Black Panther naast de echt grote prijs hebben gegrepen. Alhoewel Black Panther wel een gedeelde tweede plaats heeft als het gaat over de meeste Oscars. De grote winnaar met 4 Oscars was Bohemian Rhapsody. Alhoewel niet voor beste film. Black Panther, Green Book en Roma. De Netflix film, die laatste, die ook voor een revolutie had kunnen zorgen als die had gewonnen. Die hebben alle drie Oscars te pakken. Een standaard categorie waar Disney altijd wel succes boekt. De animatiecategorie, daarin maakt ze kans met Ralph Breaks the Internet en Incredibles 2. Dat is niet gelukt. Nee, Spider-Man Into the Spider-Verse, die had jij al wel gezien.
Ik heb hem gezien en ik vind het echt een terechte winnaar.
Dat vermoed ik al, ja.
Ja, eigenlijk wat Pixar Disney dit jaar heeft opgeleverd, is een beetje de 13 in dozijn Disney titels.
Ja, allebei ook sequels. Het is weinig vernieuwing natuurlijk met Incredibles 2 en een vervolg op Wreck-It Ralph.
Ja, en Spider-Man Into the Spider-Verse was echt op meerdere vlakken vernieuwend. Zowel qua animatietechnieken, maar ook het verhaal dat Miles Morales, dus niet Peter Parker, maar de Miles Morales nu een centraal karakter was.
Ja.
De manier, gewoon de verschillende animatiestijlen van al de verschillende karakters die ze heel mooi erin verwerkt hadden. De manier van 3D dat ze in de film hebben gebracht. Ja, ik vind hem zeker verdiend.
Ik moet nog kijken. Ik heb van al deze veelbesproken films uit de winnaarslijst. Ik moet tot mijn grote schaamte bekennen dat ik ook Black Panther nog steeds niet heb gezien.
Oh.
Bohemian Rhapsody net afgelopen weekend, voor het eerst.
Heb ik nog niet gezien.
Terecht dat Rami Malek voor Freddie Mercury vertolken heeft gewonnen. Echt een goed. Maar verder is het wel... Het is inderdaad wel een beetje Bassie Nadriaan niveau. Alhoewel de laatste scène, de Live Aid scène, is fantastisch. Echt kippenvel zat ik op mijn stoel. En Free Solo, die heb ik toevallig vorige week gezien. De National Geographic film over de bergbeklimmer die zonder hulpmiddelen El Capitan in Yosemite weet te bedwingen.
Oh. Ik heb... Dit is niet die ene film over dat ene ruimteschip, Millennium Falcon?
Nee. Deze, Jorn, Free Solo. Ja, ik ga er gewoon over. Ik dacht, ik maakte ook eens een grapje. Mijn vrouw wilde er naartoe. Ik zeg, wat leuk, zat de familie van. Maar ik kan me niet herinneren dat ik er zo op het puntje van mijn stoel heb gezeten met inspanning bij een film.
El Capitan is een kilometer hoog, geloof ik. Ja. 1000 meter.
En dan zonder hulpmiddelen. Man. Weet je, als je er iets in verdiept, dan weet je enigszins de afloop. Of het hem wel of niet is gelukt. Ik ga er niet in spoileren. Ik wist dat niet. Dus het kon alle kanten op. Weet je, bij zo'n documentaire kan het ook zomaar zijn. Want er worden ook doden benoemd die door dit Free Solo Climbing zijn gevallen. Dus nagelbijtend. Er is wel Disney winst voor sowieso dus de 3 Oscars voor Black Panther. En ook op animatie vlak, want Bao, ja. De short die van Incredibles 2 vooraf ging met het bolletje Bao. die heeft voor best short animated feature. En dat is een heel erg leuke film. Klaar. Waarmee het inderdaad voor Disney op 4 Oscars komt.
Die stond ook eventjes een week lang, geloof ik, online. Gratis op YouTube.
YouTube, ja.
Mede vanwege de Oscars.
Oh, was het For Your Consideration?
Ja, inderdaad. For Your Consideration. Dus de stemmers konden dan even snel deze korte film zien. Zodat ze mee konden nemen in hun overweging.
Wat ik dan wel heel leuk vind, is dat er tijdens dit soort grote evenementen pakken de grote mediamerken ook vaak uit met lang verwachte trailers. Hè. We hebben natuurlijk laatst al gehad over de Captain Marvel trailer. We hebben het gehad over de Aladdin trailer. En tijdens de Oscar commercial blokken is er een nieuwe trailer van The Lion King Real Life Animation Remake vertoond. Die hebben we alle twee nog niet gezien.
Mag ik heel even nog wat...
Zeker, ja.
Er zijn eigenlijk 2 dingen die ik nog wilde zeggen over de Oscars. Als je kijkt naar studio's, Disney heeft de 4 gewonnen. Dus ja. Black Panther 3 en Bao. Eentje. Dat zijn de 4. Maar Fox heeft er ook 4 gewonnen.
Oh, dus hebben we eigenlijk, wou je zeggen...
Eigenlijk hebben ze de 8 gewonnen.
Ja.
En,
maar wat zou het volgend jaar zijn met die gigantische line-up voor 2019 aan films? Hè?
Ja, maar zijn dat allemaal Oscar-waardige films? Al die live-action remakes.
Is Bohemian Rhapsody een Oscar-waardige film?
Ja, ik heb niet gezien.
Al die remakes, oké. Maar goed, los daarvan. Star Wars is ook niet een...
Ze wilden een nieuwe categorie toevoegen voor populaire film.
Ja, maar daar was heel veel gedoe over, dus dat is nog niet gebeurd.
Nou, was sowieso heel veel gedoe rond de Oscars dit jaar. Vanwege de
presentatie.
De presentatie, ja. Dat zou Kevin Hart...
Ja. Ja, maar er waren homofobe tweets uit het vergrijze verleden opgedoken. Dus dan hebben we gezegd, nou, dan maar niet. En uiteindelijk, wat ik uit de reactie begreep, ik heb de show niet gezien zelf, vond iedereen het eigenlijk wel lekker, zoals vond de presentator.
Ja, er was geen presentator, maar ze hebben dus gewoon allerlei verschillende segmenten aan elkaar, door verschillende mensen aan elkaar.
Ja, wat ik zag, de aankondiging van een stukje over Bohemian Rhapsody werd gedaan door Dana Carvey en...
Oké. Okay. Waar wil je heen?
Wayne's World, party time. Mike Myers.
Oh, oké.
Okay. Nou, mag ik één grappig
ding vertellen?
Mag ik één leuk ding vertellen over Bohemian Rhapsody? Er zit een scène in dat een platenlabelbaas zegt, nou, dit is niks. Hij heeft het over Bohemian Rhapsody. Over de single. Hij wil het niet als single uitbrengen. Hij zegt, nooit zullen kinderen in een auto zitten te headbangen op deze track. Die platenbaas wordt onherkenbaar vertolkt door Mike Myers.
Oh.
Die in Wayne's World, die classic scene van... ding, ding, ding. Vond ik heel grappig. Maar in een soort van Wayne's World skit deden Mike Myers en Dana Carvey de introductie van Bohemian Rhapsody. Dus ik neem aan dat het allemaal op zo'n manier gebeurt. Allemaal met gelegenheidspresentators. Ja.
Ik moet altijd aan de Muppets versie denken tegenwoordig.
Ja, die speelt beter. Ja. Die is heel goed. Ja, dat wel.
Maar de Oscars, een van de redenen ook waarom die populaire categorie er nog niet toegevoegd is omdat het... Nou, wat ik begrepen had, is ook omdat de avond anders te lang wordt. Maar het, zelfs ja. nu zonder presentatie en zonder al die rare skits tussendoor. Die
er was een protest over bepaalde categorieën in de commercial blokken zouden worden uitgereikt. Er zijn gewoon te veel categorieën.
Het is nog steeds een televisieprogramma van 4 uur geweest in totaal.
Jongen.
Nu nog. Maar het wordt uitgezonden op ABC. Dus het is een Disney feestje. Ja. Een soort van.
Ja.
Nou, zijn ze allemaal wat. Want de ene heeft de Super Bowl. Dat is
ja,
NBC,
exact. Weet je, hier in Nederland zijn we ook niet meer zo heel erg aan het klagen over de AVRO-TROS. De televisiering uitzendt. Dat is ook niet dat het alleen maar AVRO-TROS of iets breder NPO-programma's kans maken. Dat is,
nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar ik bedoel meer van ABC heeft dan weer meer kijkers.
Ja,
omdat het een best bijzondere avond is.
Binnenharken, ja.
Ja. Dus dat wil ik nog even zeggen. Maar jij had iets van een trailertje.
Nee, hij is een minuut lang. We hebben hem allebei nog niet gezien. Zullen wij gewoon samen de first look hier gaan doen? Onze eerste reactie. Spannend. Live in audio. Op Long Live the King.
Mogen we er doorheen praten of liever niet?
Ja, emoties hou je niet tegen, Jorn.
Oké.
Okay. Tenzij het heel erg niet de zaken doen. Dus dan zeg ik
je
nee.
Heb je een
zakdoek? Ik heb hier wel een...
als Mufasa
komt.
Als Mufasa erin voorkomt.
Say it again.
Mufasa.
gaat ie. Oh. Stik met een plus. Die openingscène hebben we natuurlijk al gezien. Maar dat is wel fantastisch gedaan, hè?
Boot van Simba in goed dat druk van zijn vader. Pride Rock. It is time. Is dit wel de goede, hè?
Volgens mij wel. Dit is wat we hebben geëmbed op de site. Het zou best kunnen zijn dat we deze.
Dit is toch die eerste trailer? Van gewoon dat ze heel de trailer hebben nagemaakt?
Ja, dat is een oude. Nou mensen, dat ging lekker. We hebben zojuist gehoord het kijken naar de oude trailer. Ik pak even ik heb hem ook in de mail zitten.
Moment.
Ik wilde al zeggen, want dit is gewoon letterlijk de scène voor scène namaak van de originele trailer van de animatiefilm.
Ah, dan kijk ik nu nieuwe beelden. En de poster. Nou, dit is de poster. Vind je een mooi poster. Wow. Prachtige poster.
Zie je een ondergaande zon of een opkomende zon met Simba en zijn vader Mufasa.
Gaan we weer.
Het is dezelfde.
Het is gewoon dezelfde.
Maar deze was al bekend gemaakt, toch?
Dit is helemaal niet nieuw. Wacht even, spoel. Hé, hey, joh, dit hebben we al gezien.
Hè?
Ik dacht, hoe kan het dan?
Wat zijn dan de nieuwe beelden?
Waarom denken wij dat er nieuwe beelden zijn? Ja, 24 februari. Huh? Oké, we hebben nu 2 keer dezelfde trailer gezien.
Of bedoelden ze alleen maar nieuw beeld, de poster?
Nee, ja, een nieuwe teaser staat ook op de Daily Roundup. En als iets erbij het rechte eind is de Daily Roundup wel. Nou, oké. Nou, prachtig.
Goed.
3 keer niks geleerd. Maar god, daar hebben we er zin in, hè? Oké. Ik had echt nieuwe beelden. Maar goed, jij kijkt nog steeds het meest uit naar deze remake?
Van de 3?
Mm-hmm. Van Dumbo, Aladdin en Lion King, inderdaad.
Nou, ik zag afgelopen week was ik in de bioscoop en dan zag ik Dumbo. Ik was in IMAX.
Daar waren ook nieuwe beelden van.
En de trailer van Dumbo, die zat ervoor. Het was een beetje een trailer waarin je bijna de hele film al ziet. Dat is dan wel jammer, maar ja, Tim Burton...
Spoiler,
het,
hij kan vliegen.
Het zag er toch wel goed uit. Maar ik vind, ja, ik heb de animatiefilm echt heel lang geleden gezien.
Dat is postgelijk. Maar die kun je wel gelukkig vrij snel inhalen. Het is een redelijk korte animatiefilm.
Ja, een uur of zo.
Ja, exact. Ja, Tim Burton is wel een aspect wat mij heel erg aanspreekt. Dus, nou ja.
Is dit een andere? Oh, maar ik heb hem nu niet... Dan moet ik hem naar jou sturen.
Nee, hetzelfde.
Nee.
Ja, oké. Okay, nou ja, de open...
Zit er geen nieuwe beelden?
Prachtig nagemaakte openingscène, hartstikke leuk. Laten wij eventjes ook de nieuwe patrons welkom heten. Via de Steun ons pagina op d-log.nl kun je ons financieel steunen. Dat levert soms gewoon liefde en waardering op. Maar als je in een iets hogere tier zit, dan levert het ook daadwerkelijk fysieke meuk op. We hebben rond de kerst alle patrons een setje touchscreen handschoenen gestuurd met het details logo.
Daarover gesproken, daar kwamen vragen over binnen.
Oh.
Van 2 verschillende mensen.
Daar komen ze.
Mark die vroeg zich af, heb je als nieuw patron of Patreon lid ook recht op oudere specials?
Volgens mij werkt het wel zo.
Jazeker. Ja, want, je unlockt dat level van de tier. En dan worden de posts, dus onze podcast of de extra afleveringen, die zitten achter een slot en grendel. En als jij dus een bepaalde tier hebt gedoneerd, dan mag je die zien.
Ja, het is nu in de praktijk zo dat wij, nou, meestal op dinsdagavond nemen we op. En meteen die dinsdagavond laat zetten we de nieuwste aflevering al voor alle betalende patrons op onze Patreon-pagina. Dus dan kun je, afhankelijk van hoe laat we hem dan op woensdag online zetten, is het soms een half tot een heel etmaal eerder de reguliere aflevering beluisteren. Maar voor iedereen in de $5 en meer tier maken we ook af en toe speciale afleveringen. We hebben er eentje gemaakt, toen was jij het niet bij, dat ging een beetje over het reilen en zeilen achter de schermen bij Details en D-log. En 2 weken geleden hebben we er eentje opgenomen, ja, waarin we echt op de materie ingingen. Te weten de aanstaande sluiting van de Rock'n'Roller Coaster. En volgens mij heb je gelijk, op het moment dat je een tier entert,
ja,
mooi Nederlands is volzin, dan unlock je al deze content.
Ja, dus daar kan je gewoon naartoe. Maar Sherry Suarez? We hebben de vorige keer naar gevraagd. Ja, hij heeft het opgestuurd.
Ik heb hem niet meer bij de hand.
Uitgesproken,
sorry.
Wordt, maakt niet uit. Sherry. Die vroeg zich namelijk ook nog af. En de handschoenen, krijgen we die toch nog?
Nee, dat was een eenmalige geste. Voor iedereen die toen al en ook al maandenlang vaak patroon was. Wel zijn we daar, wat we vorige keer al een beetje lieten doorschemeren, een beetje mee aan het stoeien en knutselen. Sowieso om wat vaker op regelmatige basis die extra afleveringen te maken. En wellicht ook een tier dat je gewoon op voorhand al gelijk weet, ik krijg dit nu, fysiek.
Ja.
Dat zien we ook bij andere podcasts gebeuren. En dat lijkt ons eigenlijk gewoon best wel een toffe manier om je al meteen niet... ons hoofd staat ernaar. Nu sturen iedereen wat. Dat zal ook vast wel een keer gebeuren. Maar dat hij gewoon gelijk wat geven. Dus daar gaan we een beetje mee stoeien.
Voor alle duidelijkheid. De podcast in de basis. Deze waar je nu naar luistert. Blijft gratis.
Altijd.
Blijft voor iedereen beschikbaar. Het is ook geen verplichting om patron te worden.
Zeker niet.
Het helpt ons alleen om wat kosten te dekken. Die we nu moeten maken.
Ja.
En dat is eigenlijk. En dan af en toe kunnen we er nog eens wat extra's voor jullie voor terug doen.
Exact. En daarom verwelkomen wij en bedanken wij voor hun steun Rutger van Gelderen, Jordi Steenbeek, Tess Loor en Xander Lenting. Welkom in het Patreon clubje. En dank. Oh, nou, misschien ook wel een goede om gelijk even bij deze hardop gewoon te vragen. Waar zou jij als patron meer voor voelen? Want we merkten al wel vorige week dat behoefte is aan een meer community gevoel.
Ja.
Want toen we nog regelmatig live gingen op YouTube, kon je in de chat, gingen mensen onderling met elkaar in gesprek. Zou je meer voelen voor een besloten Facebook groep, waarin je kan posten en reageren en noem alles maar op. Een besloten WhatsApp groep of een besloten Slack groep. Waarbij ik me al gelijk van bewust ben dat Slack voor heel veel mensen waarschijnlijk niet bekend is. Maar voor hetzelfde geld ben jij zo vervent Slack gebruiker. Dat je zegt,
een Slacker.
Dat is Slacker. laat me weten via de socials en allerlei andere zaken. Er zijn nog wat andere loslopende nieuwtjes. Zoals bijvoorbeeld het gerucht over Café de Cascadeur. Dat het toch open zou blijven. Wat ik ontzettend toejuich.
Ja, ja, want het is het hamburger de diner. Dus daadwerkelijk een oude Amerikaanse diner. Die door Disney is opgekocht. En voor de stuntmensen bij de stuntshow.
Ja, als onderdeel ook van de theming eigenlijk.
Als onderdeel van een echte filmstudio was daar zo'n diner voor de stuntlui. Was dat een hamburgerrestaurant. En super populair als die open is.
Ja.
Want het was een ouderwetse diner waar de keuken gewoon letterlijk ook voor je neus was. Je kon aan de bar plaatsnemen. Wij hebben er een keer gegeten. De hamburger.
Goede burgers.
De burger wordt voor je neus klaargemaakt. Hartstikke lekker. Populair dus, een soort juweeltje,
ja,
onder de fans.
Ja, de beperkte capaciteit ook.
Maar hij zit in een beetje een raar hoekje. Hij zit schuin achter Armageddon naast de ingang van de stuntshow. En dat hele gebied dat wordt binnenkort omgebouwd tot Marvel.
Ja.
En de vraag is, wat gaat er dan met deze diner gebeuren? Maar goed, het goede nieuws van een diner, of in ieder geval deze, is dat die letterlijk op wielen staat.
Ja, dus verplaatsen is sowieso niet zo heel moeilijk. Maar ja, dan is de vraag, kunnen ze dat thematisch gewijs zichzelf nog aanpraten dat het klopt? Maar het gerucht gaat dat die toch behouden blijft. Dat zou ik echt tof vinden, want dat vind ik echt
Nou, ik zou hem zelfs niet eens meer staan vinden buiten de parken in Disney. Hoe heet het? Disney Village.
Village, nee, heel erg zeker.
ik zit in Springs
en we hebben het over de signature gaan. Snacks, dat we die een beetje missen in Parijs. Dat is dit niet per se, maar het is wel echt een unieke plek, omdat er volgens mij ook in geen andere Disney park ter wereld zo'n uniek iets is, nou, wat je net zegt, dat die, het is gewoon echt een klein ding met de keuken voor je neus. Er is geen mogelijkheid om daar uit een diepvries wat onder warmhoudplaten iets te hebben. Er wordt wel in voren gewerkt om de capaciteit een beetje aan te kunnen.
Je kan het misschien een beetje vergelijken met de Red Wagon in Disneyland. Ja, die ook opgekocht is, dacht ik, als een oude postkoets of iets van een...
Nou, maar daar is nog wel regelmatig. Backstage komen ze met nieuwe lading corndogs aan.
Oh, zo bedoel je.
Dat we wel.
De cascadeur wordt echt alles vers lekker gemaakt. Ja.
En zo'n kleine capaciteit, wat misschien helemaal niet rendabel per se hoeft te zijn voor Disney. Maar het maakt het daardoor wel een heel unieke plek. En echt heel erg goede hamburgers.
Weet je wat een cascadeur is?
Nee, maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik het binnen enkele tellen ga horen.
Stuntman.
Oh, serieus?
Dus café voor de stuntmens.
Is gewoon het stuntmannencafé?
Ja, café de cascadeur. Ja.
Wauw. Oké, dat wist ik echt oprecht niet wat grappig. Wauw. Er zijn meer vragen, opmerkingen en zo, waar we gewoon eigenlijk best even doorheen kunnen lopen. Zal ik hem dan gewoon maar ingooien dan?
Ja, doe maar.
Details inbox.
Hey guys. Zegt Jerry. Nee, dat is Christophe. Waar staat de naam boven of onder?
Nee, de naam staat erboven.
Erboven. Dus dit is Jerry Jures. Dan begint het gewoon met één. Heeft iemand nog aanraders qua Disney Park CD's?
Heb jij Disney Park CD's?
Ik heb heel veel illegale meuk van
heb
Disney Parken.
Officiële Disney
Park. Ik heb er een paar. Een journée à Disneyland Paris. De official.
I'm walking back right down the middle of Main Street, USA.
Ja, die. Er is ook toen een dubbel CD uitgekomen rond de 15e verjaardag. Die heb ik ook gekocht. Die official album van de 50th anniversary van Anaheim heb ik. En ook Day at Disneyland heb ik mij ook in Anaheim gekocht toen ik daar voor het allereerst was.
Dus een Need Magic singeltje?
Ja, die hebben volgens mij ook nog serieus. Ja. En ik heb wel wat andere dingen zoals die je zo'n classic Disney verzamelreeks. Deel 1 tot en met 4. Of Disney Classics. Die heb ik. En Adventures in Jazz. Adventures in Country. Adventures in Bluegrass. Een beetje waar Jazz Loves Disney op voorbeduurde. Maar dan in allerlei verschillende... Samba bijvoorbeeld heb je ook. Dat is eerlijk voor de zomer. Dus ik heb wel een paar officiële Disney CD's, maar niet veel. Ik heb heel veel illegaal gewoon een hele verzameling en mp3's op mijn harde schijf.
Ja, het is, ik luister af en toe wel eens wat terug via Apple Music. Daar is hier en daar wel wat van te vinden. Voornamelijk de nieuwe CD's, dus bijvoorbeeld de Animal Kingdom soundtrack. Ik begrijp dat die op Spotify nog niet te vinden is.
Ja, van Pandora ook bedoel je?
Ja, die bedoel ik. Van Pandora. Officieel uitgebracht door Disney een paar weken geleden. En zo zijn er nog wel wat meer van dit soort park music soundtracks. Ik heb alleen maar Apple Music en daar is wel wat te vinden, maar niet echt superveel.
Nee.
De collectie is echt beperkt. Ook geen leuke playlists of zo.
Wat ik wel heb is een fantastische, een hele grote rode box, formaat van een LP. Er zat ook een LP in, maar ook vooral vier CD's. Disneyland The First 50 Years volgens mij, die ook uitkomt rondom de... Wow. A Musical History of Disneyland, een prachtige box. Die heb ik inderdaad nog wel, ja. Maar ik zit nu even te kijken in mijn iTunes-collectie. Het is heel veel illegaal bij elkaar verzameld spul. Ja, sorry. En heel mooi is Disneyland Paris Music Collection. Dat ging op een gegeven moment op Theme Park ging dat rond. Er was een kartonnen mapje met daar, ik geloof, 7-8 cd's. Gewoon in papieren hoesjes. met heel veel...
rippen toen. Dus,
ik heb alles geript.
Cd's branden.
Ja, maar hier zitten bijvoorbeeld dingen in die je niet officieel kan krijgen. Alleen de Main Street al heeft 34 tracks met verschillende... Chinatown, Bring Me Back My Love and Honey Boy. Ik kan wat laten horen trouwens. Dat zou moeten werken. Dit, de Banana Peel Rack. Hier kun je gewoon helemaal door Parijs lopen.
Wauw.
Is toch lekker dit?
Zo herkenbaar.
Ja, dat is toch heerlijk? Ja, en nogmaals, het lage bitrate waarschijnlijk.
Wat heeft Sherry hier aan? Want
niks.
Dit is allemaal niet
Een beetje
een
zwarte markt.
Wat is er op dit moment aan cd's te verkrijgen?
Ik weet niet of er nog cd's worden verkocht in de parken eigenlijk. Omdat het natuurlijk ook allemaal heel erg richting streaming is. Ik denk dat je gewoon maar moet kijken op Spotify. En of hier de muziek van Waltz, een American Restaurant. Dat heeft ook niemand. Dat zijn allemaal prachtige, of niemand. Die is niet te kopen. Dat is een cd met prachtige piano versies van Disney Classics. Kijk of je mij kent. Het is heel mooi trouwens. Dus ik denk dat je op Spotify en Apple Music maar eens moet kijken wat daar aan dingen te vinden is.
Ja, ik zie, als ik even snel zoek op Google, laatste nieuwsbericht van 2017, dat Disneyland Parijs de Stars on Parade parademuziek uit heeft gebracht als een album. Maar dat was voor de 25e verjaardag?
Dat dacht ik wel, ja.
Dus volgens mij doen ze het niet meer zoveel. Het is natuurlijk ook, ik vraag me af of überhaupt mensen nog cd's kopen.
Ik kan me wel discussies van enkele jaren geleden herinneren dat fans zeiden, Parijs, we're waiting to throw money in your face, ben je nou uit? Ja, maar ja, ook daarvoor geldt inmiddels, er is nu zoveel online te vinden. En
dat waren voornamelijk dit soort albums, hè, van de parades.
Ja, dan, exact. Frontierland aan muziek hebben ze ook nog gehad. Hè? Een speciale cd met alleen maar Frontierland muziek.
Oh, echt?
Ja.
Maar heel veel van de echte background music of muziek uit de attracties, dat voornamelijk Disneyland. Omdat Disneyland dan de klassieke is, ook voor de Amerikanen. Daar zijn hele mooie collecties van uitgebracht.
Magic on Parade, ik zie hem staan, ja. Ja, zoek het en gij zult vinden. Met als absolute prachtige, nog wel ooit de promo-cd voor Space Mountain. La Terre à la Lune.
Oh, wauw.
Ja. Zal ik dit eruit zetten? Want dat leidt wel een beetje af aan. Ja, het is wel lekker. Oh man. Dus Park CD's, mocht iemand tips hebben. Maar ik denk eerlijk gezegd, Jerry, dat je daarvoor de streamingkant op moet. Dan tweede vraag. Hey guys, ik ben een vervent luisteraar van D-Log Radio. Ik hoor regelmatig wat soundtracks de revue passeren. Kom me bij de vraag op, wat is voor jullie de meest onderschatte animatie of live action movie die Disney ooit gemaakt heeft? En in mijn geval zegt hij, en dat is volgens mij ook de jouwe, Jorn.
Mm-hmm.
Toch?
The Rocketeer.
Ja. Hij zegt zelf de meest onderschatte film en original soundtrack die Disney ooit gemaakt heeft. Benieuwd naar jullie mening. Met vriendelijke groet, Jerry.
Ja.
Waarom?
Ik kan er helemaal in meegaan, Jerry.
Jerry. Mary.
Jerry. Ken je The Rocketeer? Ken je nog...
Ik ken enigszins de setup.
Maar de soundtrack, weet je Timekeeper nog? Visionarium?
Ja.
Volgens mij of background music van Discoveryland. Een beetje in datzelfde stijltje is de
Stellar Way, The Flying Circus van de Space Mountain Probe. Ik noemde net al, er staan drie Rocketeer tracks op.
Ja.
Dus even erbij pakken. Dit is dus destijds verspreid bij de opening van Space Mountain, de eerste versie.
Dit nummer. Dit is de theme song van de Rocketeer, ja.
Doe. Je begint helemaal te stralen.
Ik vind het, dit is typisch Discoveryland. Het steampunk. De film was ook gebaseerd op een stripboek. Jaren 30 Hollywood. Iemand vindt een stuntpiloot of iets van een piloot. Die vindt een jetpack. Zet het op zijn rug, helm op. En hij moet dan wordt een held en gaat vechten tegen de nazi's.
Mm-hmm.
Timothy Dalton is de bad guy in de film.
Okay.
Uiteindelijk, de eindscène is bovenop een zeppelin, boven Hollywood. En de film is echt gigantisch geflopt. Want hij is, dacht ik, rond dezelfde periode uitgebracht als een grote Steven Spielberg film. Of Schindler's List, zoiets achtig.
Zware concurrentie.
Ja, er was iets mee waardoor die mislukt is. Maar gewoon qua timing en marketing en alles eromheen.
Mm-hmm.
Als je hem terugkijkt, het is niet de meest hoogstaande film. Verhaaltechnisch en qua effecten ook niet. Maar gewoon het hele... Ja, ik hou heel erg van het sfeertje van jaren 30 Hollywood. En dan dat beetje steampunk-achtige plus deze muziek eronder. Ik vind het net als wat Jerry schrijft, echt een hele onderschatte film.
Mijn meest onderschatte film is niet zo geflopt. Was denk ik sterker nog in zijn tijd best succesvol. Maar daarna toch wel enigszins in de vergetelheid geraakt. Ook als je zeker het tegen de grootste plannen die ermee waren aanhoudt. En ook een beetje Hollywood jaren 30. Dat is voor mij toch Who Framed Roger Rabbit. Ik vind het echt een van de meest bijzondere films ooit gemaakt. Het is niet zo niche als Rocketeer.
Ja.
Als het gaat over beste soundtrack, dan... Ja, dat is voor mij heel duidelijk. Ik vind dit zo... Dit is van Wally. Ik vind dit zo mooi. Eigenlijk gelijk het begin al. Dit.
Out there. Oh. The world outside of
Yonkers. Ik heb echt kippenvel. Kijk.
Way out there beyond this
hick town. Ik vind de muziek... die Thomas Newman heeft gemaakt voor Wally. Echt betoverend mooi. Nou goed, dat was vraag 2 van Jerry. Dat is nog een derde vraag.
Ik heb snel wat opgezocht over de Rocketeer. Ja. Het was een antwoord van Disney om op de populariteit van Batman, de Tim Burton Batman, te reageren. Jaren 30, 40 pulp.
Met een soort superheldachtig figuur?
Ja. Dit zou dus ook een grote topper moeten zijn. Maar hij kwam uit in hetzelfde jaar, rond dezelfde periode als Robin Hood, Prince of Thieves.
Man in Tights, dacht ik.
Ik wou het bijna zeggen. Ik zei hem ook verkeerd. Nee, Robin Hood, Prince of Thieves. Met Kevin Costner. En de soundtrack van Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You. Yeah. Die echt 86 Everything weken op nummer 1 heeft gestaan.
Do It For You.
En Terminator 2.
Wat een geweld. Ja,
dus hij is daar gewoon compleet in ondergegaan. En de regisseur is Joe Johnston. Die later de eerste Captain America film heeft gemaakt. Wat ook weer zo'n jaren 40 sausje heeft.
Toch wel, dat teltje. Ja, wat goed, wat grappig. Ja. Sorry dat ik je onderbrak, maar de derde vraag van Jerry tipte via Facebook de Disney Afternoon Collectie. Een oude 8-bit retro games van DuckTales, Rescue Rangers, Tailspin en Darkwing Duck voor een moderne console. €20 op het PlayStation Network.
Ja.
Nou ja, we hadden laatst over Disney games en jij had die DuckTales game helemaal aangehaald.
Hij reageerde op vorige week waarin jij aanhaalde van we moeten wat meer over Disney games, Disney op het gebied van gaming gaan doen. En ze waren ten tijde van de eerste Nintendo of de Super Nintendo.
Ja, en de Sega Mega Drive en zo.
Ja, begin jaren 90 of halfweg jaren 90. Waren ze enigszins populair met de platform games voor hun Disney Afternoon series.
Dus ja.
DuckTales, Tailspin, Darkwing Duck. En een aantal van de DuckTales hebben ze onlangs, 2-3 jaar geleden, hebben ze daar een hele remake van gemaakt. Maar dit is de versie waar die het nu over heeft.
De classic version, echt.
Dat is gewoon een collectie met de klassieke versie, 4 games die je kan vinden.
Leuk. Dus
wij willen daar nog een keer iets van de special van gaan maken over de Disney en gaming.
Ja, gaan we doen.
Ja,
nee, op zeker. Dan gaan we toch heel even, want we zaten toch wel een klein beetje in het steampunk Rocketeer, Stellaway, Space Mountain hoekje. Christophe, die kwam via Facebook met het volgende bericht. Hey, gisteren nog eens een dagje in DLRP geweest. Natuurlijk begonnen met Hyperspace Mountain. Wat een verbetering naar Mission 2. Maar het past totaal niet in het Jules Verne thema. Had men niet beter van heel Discovery Land een Star Wars Land gemaakt in plaats van in de studio's? Space Mountain in een ander kleedje. Star Tour staat er al. Buzz krijgt een stormtrooper overleden. Die draaimolen kan je makkelijk van mini X-Wings voorzien. En het oerzaaie Autopia kon plaatsmaken voor de First Order Dark Ride. Nu mist het hele gebied een duidelijke sfeer en een duidelijk thema. Best zonde in verband met de rest van het park. Wat zouden jullie willen zien? Wat zouden jullie graag zien gebeuren met Discoveryland? Nou, hoe goed ik dit verhaal op zich ook vind, liever niet dit. Nee.
Ja, wij waren al een beetje bang toen aangekondigd werd dat Space Mountain een Star Wars overlay zou krijgen. Uiteindelijk zijn we er beide in geweest. En het is een verbetering ten opzichte van Mission 2. Ja, dat sowieso.
Maar
het past totaal niet in de attractie.
Nee, het uiterlijk van Space Mountain, de prachtige koperen kleuren. Het heeft niks met Star Wars te maken. Het ethisch witte in de Amerikaanse parken is veel meer een match.
Daarentegen heeft hij wel een punt over wat te doen met Discoveryland. Want de oorspronkelijke visie van Discoveryland was een antwoord op de Tomorrowland in de andere parken. Waarbij Tomorrowland een kijkje zo'n 10, 15 jaar in de toekomst moest zijn. Maar er werd steeds ingehaald. Want Disney kon niet snel genoeg de landen blijven bijwerken. En de technologie, de wereld ging veel sneller. En de oorspronkelijke attracties van hoe zou het zijn om naar de maan te gaan. Nou, een paar jaar later stond men op de maan. Was allemaal niet zo spannend. Wat gingen we dan doen? Dan gaan we het helemaal gooien op het leven in de toekomst. De Monsanto's House of the Future met een vaatwasser en een magnetron.
Moet je voorstellen dat er nu nog zou staan. Hier lag je stuk.
Ja. Kortom, toen ze Parijs gingen ontwerpen, hebben ze goed naar de basis gekeken en gezegd, oké, wat doen we hiermee? Want dit gaat niet werken. Maar wat misschien een heel goed thema is, en daar hebben ze, vind ik nog steeds, echt een hele goede keuze in gemaakt, is in Europa waren er heel veel toekomstkijkers, visionairs. Dus mensen, voornamelijk een beetje rond 1800, zoveel, 1900, die een hele duidelijke blik hadden op zo ziet de toekomst eruit. Als we dat nou als thema nemen voor dit park, dit deel van het park, dit land, dan is het veel tijdlozer dan continu achter de feiten aan moeten lopen met Tomorrowland.
Dat is een eerbetoon aan de uitvinders, de mensen die ontdekking reden. Oftewel niet Tomorrowland, maar Discoveryland.
En dat waren mensen zoals Jules Verne,
H.G. Wells.
En daar vond ik altijd George Lucas al heel erg in wringen.
Was gewoon een filmmaker.
Paste al niet. Captain EO en Star Tours. Oké, het was helemaal achterin.
Ja, maar je zag het niet meteen. Ja, Michael Jackson. Ja. Met zijn Captain EO inderdaad.
Ja, dat wordt nu ook helemaal een dingetje. Ik zat eraan te denken. Ik zag net inderdaad... Dus er komt een HBO-documentaire, 4 uur...
Leaving Neverland.
De pers... Nederlandse pers mocht hem vandaag zien. Was er best wel van onder de indruk. Niet echt een heel goed verhaal voor Michael. Dus ik denk ook niet dat Disney op dit moment... nog een keer terug zou kunnen komen met... We bring back Captain EO.
Ik denk dat ze dat wel achterwege laten. Ja. Instead, we bring you R. Kelly.
Topthema.
Waar ging het eerste fout?
Een timekeeper. Visionarium.
Dat was een timekeeper,
maar dat is de Amerikaanse naam volgens mij.
Ja, goed. Je hebt Le Visionarium met de timekeeper als host. En dat was een film die zich ook met Jules Verne kwam ook daadwerkelijk in voor. Een 360 graden film. Ook nog, Die moest in 2006 het veld ruimen voor Buzz Lightyear's Laser Blasts. Nee, zo heet het niet. Buzz Lightyear. Nee,
jawel, Laser Blast.
Ja, elk resort heet hij wel anders.
Astro Blaster. Bataille Laser, dat is de Franse titel.
Ja, nou, in ieder geval de Buzz Lightyear. Het heeft niks met visionairs te maken. Het past in het ruimtethema, alhoewel het wel een ruimtespeelgoed is.
Ja, je zou trouwens nog kunnen benoemen dat misschien ook Hanya's from the Audience... Daar ging het ook een beetje fout. Dat was ergens in 99, 2000.
Ja.
Maar
goed, daarvoor was het Captain EO. Dat was ook al
Dat was ook al een... Gewoon die hele achterwand, zeg maar, met Star Tours... paste al niet echt.
Nee, exact. Maar Buzz Lightyear was slim, want qua capaciteit en populariteit... veel, veel slimmer dan Timekeeper.
Maar ook weer dom dat het aan de ingang van de Discoveryland ligt. Waardoor er dus nu altijd een opstopping is van buggies en mensen die de fastpassrij in moeten, maar de castmember niet snel genoeg die kaartjes in kan nemen en gewoon überhaupt lange wachtrijen. Het is echt een knelpunt. En men had de studio's al. En in de studio's zat men eigenlijk ook wel te springen om een goede attractie. Dus
is het ooit sprake geweest om het daar te plaatsen?
Weet ik niet. Ik heb de keuze nooit begrepen waarom ze het in Discoveryland hebben gedaan.
Nee.
Als enige zou ik kunnen denken dat dus inderdaad Visionarium gewoon te weinig bezoekers trok. En ze de ruimte konden hergebruiken voor dit.
Ja, want inderdaad, de studio's bestonden toen wel sterker nog. Dit was in één sweep met 4 of 5 attracties over meerdere jaren. Dat was Space Mountain Mission 2 was de eerste in 2005... Buzz Lightyear in 2006, The Tower of Terror in 2007 en toen Studio ook 2007, 2008. Het was een hele sweep van nieuwe attracties. Ook een nodige injectie voor het Studios Park. Maar Buzz Lightyear is dus kennelijk nooit een optie geweest om dat daar te plaatsen.
En in hindsight had het natuurlijk veel logischer geweest als ze het in de buurt van Toon Studios hadden geplaatst. Ja, want
daar kwam later Toy Story Playland.
En Ratatouille, waardoor je daar een enorm Pixar gebied hebt.
Maar zouden ze dat toen al hebben kunnen bevroeden? Dat de Toy Story... Nou, even kijken. Toon Studio werd wel gebouwd. Dus Cars en de Crush Coaster, die zijn wel rond dezelfde tijd ontwikkeld en bedacht als Buzz Lightyear Laser Blast. Dus dat zou in één cartoonfiguur sweep wel daar hebben kunnen passen. Maar, goed,
maar waarschijnlijk hebben ze ook besloten, we moeten ook aandacht geven aan het Disneyland Park.
We moeten hier iets doen. Ja.
Wat nu ook nog steeds een beetje de vraag is, gaan ze dat in de komende jaren doen? Want er komt wel heel veel aandacht weer op de studio's. Daar ging het een beetje fout. Hè? Daar werd de ziel van Discoveryland al uitgetrokken. En Space Mountain Mission 2, dat was dan het tweede ding waar het ook al fout ging, want daar werd eigenlijk het Jules Verne verhaal weggehaald.
Het al losgelaten, ja.
Ja. Het bleef nog steeds wel, het gebouw bleef hetzelfde, het kanon bleef bestaan, de Baltimore Gun Club bleef nog bestaan, maar het was allemaal veel losser aan elkaar verweven. Het was de maan uit de bekende Georges Méliès film van het verhaal, van de aarde naar de maan, die verdween. Het was veel meer technospecie, want je werd naar een supernova geschoten. projecties in de binnenkant van Space Mountain. Ja, dat was een tweede ding waar het een beetje fout ging. En het is nu, ja, dat is eigenlijk wel het enige, toch? Want dat is dan nu Hyperspace Mountain geworden. Wat een tijdelijke overlay is, blijft men zeggen. Ze kunnen nog steeds terug naar Mission 2 of Mission 2.5.
Ja.
En ja, bij elkaar genomen door het verdwijnen van Visionarium en Jules Verne heel duidelijk uit Space Mountain te halen, is dat hele Discovery Land karakter ook verdwenen.
Op zich vind ik je voorstel, Christophe, waarbij je zegt van, nou weet je, alles wat je opnoemt, hier kun je dit van maken, hier kun je dit van maken, is heel erg logisch. Maar je zou de diehard Disney fans echt, die zou dat je niet in dank afnemen. Want dan ga je zo ver af van het prachtige oorspronkelijke idee. Dat zou niet goed zijn. Ja, nu is Hyperspace Mountain een it sticks out like a sore thumb. En je zou denken, nou, je hebt ook nog Star Tours 2. En we hebben zelfs nog een poos de Star Wars Jedi Academy gehad. Het was eigenlijk al een Star Wars mini-land. We weten dat ze nu in Studios Park een echt Star Wars land gaan bouwen. Dan ja. Is Star Tours 2 en is heel gek in het hoofdpark Marsois. Want de Hyperspace Mountain is nog steeds een tijdelijke overlay. In 2012 zijn er hardnekkige geruchten geweest dat er een mini-Star Wars land gebouwd zou worden in Discovery Land. Te openen in 2017. Nou, dat zou omvatten een Jedi Academy. Die hebben we gekregen. Een restaurant gebaseerd op de kantina. En dan meer op de plek waar Buzz Lightyear's Pizza Planet zat. Dus achter die wand. En Star Tours 2. Nou, uiteindelijk is Star Tours 2 tot wasdom gekomen. We hebben ook inderdaad de Jedi Academy gekregen. Maar ik denk dat op een gegeven moment, omdat die dingen echt zijn gebeurd, denk ik dat er echt destijds wel een bron van waarheid heeft gezeten in die geruchten.
Ja, het idee was toch om eigenlijk die hele achterkant, dus waar Star Tours, Honey and Shrunk the Audience toen nog en Pizza Planet zaten, om dat dus een mini Star Wars land te maken, maar ook met aankleding veel meer. Dus
ja.
Echt een spaceport uit de Star Wars universum van te maken.
Ja, een beetje Launch Bay-achtige look
toen,
feel, denk ik.
Stonden de plannen voor Galaxy's Edge toen al?
2012. Nee, 2012. Niet in die publieke fase en ik denk ook nog niet in de geruchtenfase.
Het was nog voor de ombouw naar Star Tours 2. Het was nog voor de overname van de Walt Disney Company van Disneyland Parijs. Dus ze zaten nog vast aan de meer dan 20 banken waar ze toestemming moesten vragen.
Ja. Nou, als je ook terugkijkt, ik denk dat in 2010 of 11 al de eerste geruchten er waren over een Ratatouille ride voor Parijs. Die geruchten die borrelen vaak best lang voor ze wel of niet waar blijken te zijn. Ik denk dat
2010
dat hier
ging Toy Story Land open met de Barrel of Monkeys tunnel daar aan de andere kant.
Exact.
Een maquette van het hoofd van Gusteau te vinden was.
2010?
Ja,
2010. Is dat land al 9 jaar open?
Ja.
Oh,
want het was het jaar waarin ik er werkte. En toen ging Toy Story Land open. Dus ik heb ook nog destijds foto's kunnen maken van Gusteau zonder of de buste van Gusteau voordat hij afgedekt was.
Wauw, oké. Okay.
en heel mooi vanaf de tower kon je heel mooi neerkijken, de aanbouw van Torso Palace.
Wauw, joh, 9 jaar al.
Ja.
De slotvraag. Wat zien jullie graag gebeuren met Discovery Land? Ik ben er voor mezelf wel uit. Ik denk dat wij er hetzelfde over denken. Terug naar de basis.
Ja. Maar ik heb ook wel eens nagedacht over hoe kan je wat voor nieuwe attracties kan je ook weer toevoegen?
Het eerste wat me te binnen schiet, los van het feit dat ik wel twijfels heb bij, heeft Autopia nog zin? Zet de elektrische auto's neer en koppel het aan Tesla. Een visionair anonu.
Ja, ik vind Autopia leuk, maar ik vind hem ook wel heel erg veel ruimte in beslag nemen.
Ja, dus nogmaals, de bestaan van die hele attractie, dus dat is één ding. Wie zou er nog meer visionairs zijn? Steve Jobs?
Ja, als het echt moet hangen aan visionairs.
Nou ja, dat
maakt
Discovery
de Tesla's
is.
Van Autopia, allemaal mini-Tesla's, elektrische auto's.
Iets met een Hyperloop. Is een besluitje ombouwen naar dat je op zoek gaat in het van Bugs in macOS.
Eigenlijk moet het complete thema krijgen als je door Discovery Arcade loopt. Dan zie je die posters van Amerikaanse steden in 2000, 1998. Ja. Weet je, hoe ze 100 jaar geleden de toekomst zouden zien. Dus dan zie je San Francisco met de wolkenkrabbers, maar dan ook allemaal
vliegende dingen en zo.
Kassen eromheen, alles is binnen en met stoom aangedreven. En die kant zouden ze meer op moeten. En ik heb wel eens zelf een keer gewoon in een melige bui, om het te linken aan een van de vorige onderdelen, een rocketeer attractie bedacht.
Succes. Maar
gewoon, nee, in mezelf even nagedacht.
Ja.
Of een flying coaster, waarin je dus de jetpack, zeg maar, die moet je ombinden. En dat is dan je karretje. Of de KUKA robotarm, wat dan de jetpack is. En die maakt je vast. Ja. En dan vlieg je door.
Dat zou vet zijn.
Hollywood jaren 30 heen.
Wauw.
Past niet helemaal misschien
in het IP-based
in Discoveryland. Nee. Maar nee, ja, jammer dat de film zo mislukt is. Maar het thema zelf past er wel heel goed.
Steampunk. Ik wil gewoon die koperen kleuren. Ons Discoveryland.
He, ook het Hyperion Bay-idee van Tony Baxter. Ja. Waar heel veel elementen ook terug te vinden zijn in Discoveryland. De Nautilus die daar ligt.
Ja. Heel veel van de Tokyo Disney Sea eigenlijk.
Kijk ook naar Mysterious Island in Tokyo Disney Sea.
Dat mag zo komen voor mij. Ja. Eigenlijk wil ik een terugkeer naar die glorie. Als het gaat over wat zie je graag gebeuren met dat deel. En Star Wars, ja. Dan heb je de Star Tours 2 en Buzz Lightyear. Daar moet iets anders voor verzonnen worden. Ik kan me voorstellen dat Buzz Lightyear alsnog een heel goede plek zou kunnen vinden. Of iets soortgelijks, een opvolger in het nieuwe Studios Park.
Ja.
En Star Tours 2, dat is gewoon gek. Als je een Star Wars Land bouwt in het ene en je hebt nog een Star Tours 2, met een prachtig entreegebied ook en ook nog een keer die meet and greet ernaast. Maar ik ben bang dat voorlopig niet opgelost gaat worden.
Inderdaad, wat de eerste oplossingen zijn, Buzz Lightyear in weghalen. Maak daar of een grote winkel van of een restaurant of iets.
Nee, geen ride capacity weghalen, dat kan echt niet.
Nee, maar dan aan de andere kant. Het stukje achter het Space Mountain richting Pizza Planet stond. Als daar nog iets bij komt, dan maak je er ook meer een cirkel van. En oorspronkelijk was er ook tegenover Buzz Lightyear een restaurant gepland met het thema van Jules Verne.
Ja.
Dat zou de keuken dan delen met Plaza Gardens, wat ernaast ligt. Heeft heel lang op de plannen gestaan, is geschrapt vanwege volgens mij budget. Dingen in de beginperiode. En het zou dus voor een tweede fase ooit nog gebouwd worden. Nooit meer gekomen. Maar echt een goed sit-down restaurant is ook wel nodig. Want Discoveryland is nu toch wel, staat bekend om Hyperion Café.
Ja, dat is niet echt heel erg hoogstaand.
Waar ze altijd prat op gaan. Ja, is het een van de grootste fastfoodketen of restaurants van Europa, denk ik dan.
Ja.
Maar qua.
En al lang blij dat Pizza Planet er niet meer zit. Dat was echt het allerergste wat we ooit in een Disneypark hebben gezien op restaurantgebied.
Maar een steampunk restaurant, sit-down table service restaurant. Ja hoor.
En Bring Back the Moon.
Ja, ja, tuurlijk.
Forever.
Dat zo.
Bring back.
Ja, wel een combinatie, want afschieten vanaf onder mag wel.
Ja, bepaalde elementen.
Maar de muziek moet terug. Ja. En de
knipoog van de maan
moet terug. Maar de rode lampen mogen wel weer.
Ja, die vortex als het ware. Dat is gewoon een toevoeging. Dat is een mooi effect. Maar die muziek, jongens. Er is nog nooit zo mooie muziek op een attractie geweest als de soundtrack van de allereerste Space Mountain in Disneyland Parijs. Ik ga hem niet weer laten horen. Het begint een beetje een grap te worden bijna. Dus dat. En dan, iemand wie liever niet met een naam genoemd wil worden. Groot Efteling en Disney liefhebber. Ik heb het afgelopen jaar een psychose en een depressie gehad, zegt deze persoon. En jullie podcast heeft me hier doorheen gesleept. Het was het sprankje hoop in uitzichtloze tijden. Dank jullie wel voor deze waanzinnig goede podcast. Doe zo verder. Ik ben blij dat ik via de steunpagina wat terug kan doen. Lief anoniempje. Dat vind ik heel bijzonder.
Ja.
We zitten hier een beetje te raaskallen, denken we wel eens van. Wat doe je eigenlijk voor? Ik sta er absoluut niet bij stil. Dat ons geraaskal, ons in een microfoon blaten over onze hobby, dat dit zoveel iets voor iemand kan betekenen. Dat vind ik echt oprecht heel erg bijzonder. Ik ga er geen grap over maken.
Nee, inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens.
En alles is alles sterk.
Heel erg bedankt dat je dit ook even wilde delen met ons.
Ja, bijzonder.
Ja. En hopelijk gaat het beter met je.
Nou ja, dat is sowieso, ja.
Dan kwam er nog een tweet binnen van Esmeralda.
Hunchback. Wat heb ik gehoord?
Volgens mij is zij aan het... zij wil een jaarpas nou, ik kom er gewoon niet meer uit. Zij heeft staat voor de keuze. Wat moet ik doen?
Wat nu?
Moet ik een jaarpas kopen of niet? Ik durf de knoop niet door te hakken. Nu boeken met diner en ontbijtactie voor in november. Of een jaarpas aanschaffen en de zaakjes gratis. En tree voor heel het jaar waar ik maar één keer gebruik van ga maken.
Ja.
Ralf heeft daarop geantwoord. Zou ik doen? Als je dat tweede zeker weet, je gaat één keer. En dan kan ik het niet meer lezen.
Nu boeken met diner en ontbijtactie voor in november. Of een jaarpas aanschaffen en gratis tree voor heel
het
jaar.
Weet je wat het is? Kijk, het diner en ontbijt gratis. Is dat een Nederlandse actie? Want de ontbijtactie, ik heb hem al eens meegemaakt. Dat is dus een ontbijt die je in het park moet ophalen. Niet in het hotel krijgt. In het park moet ophalen bij Café Hyperion.
Het valt wat tegen.
Valt iets tegen.
Ja, iets wat.
Of je kan dezelfde fouchiers gebruiken voor grensbegloken een waarde van 12 of 13 euro, zoiets. En dat krijg je dan als korting op een ontbijt in je hotel. Dat is ook een optie. Maar goed, een diner voor 's avonds, dat is ook wel lekker. Dat je een keer bij een tableservice restaurant kan eten. Maar in november, let even goed op wat de openingstijden van het park is. En of er wel genoeg restaurants open zijn. En ook lang genoeg open zijn.
Ja.
Zeker in november. Wat, nou, oké, de kerstperiode die is dan gestart. Ja, misschien dat het mee...
Door de week november wil het nog wel eens een issue zijn.
En met een jaarpas, ja, als het qua kosten allemaal goed uitkomt. Je zegt, ik ga er maar één keer naartoe. Maar als je dat pasje in je portemonnee hebt zitten.
Ja.
En je hebt een keer een vrijdagochtend een gekke bui. En je denkt, goh, het wordt lekker weer. En ik heb niks te doen dit weekend. Ik stap
binnenkort
in de auto.
Stap je, of in de Thalys binnenkort.
Ja.
Ja, exact.
Gewoon dat idee om een jaar lang te kunnen gaan wanneer je zou willen. Ja. En dan gratis naar binnen kunnen.
Ja.
Dat is echt lekker.
En... Dit is geen garantie. Pin ons er zeker niet te vast. Maar over het algemeen is bij het verlengen van een jaarpas er altijd een actie dat je wat extra maanden cadeau krijgt. Dus dat ene jaar waarin je nu al zeker zegt te weten dat je maar één keer gaat, Esmeralda. Ik moet nog zien of het echt een jaar is. Los van het feit wat jij al zegt, Jorn, dat het hebben van het pasje... Ja. Weet je, ook al rij je dan langs weg naar je vakantiebestemming, weet je wel.
Ja.
Even buurten, want je hebt toch die pas. En met die pas krijg je ook weer gewoon korting op je restaurant aankopen en je souvenirs en heel veel andere zaken. Je krijgt toegang tot de annual pass holders avonden. Moet je wel extra voor betalen, maar dat is weer een extra reden om toch te denken, oké, ik ga.
Ja.
Ja ik zou er niet meteen al gelijk... Hè?
Nou, en ook helemaal als je de prijzen van de hotelovernachtingen de laatste tijd een beetje in de gaten hebt gehouden. Ik heb laatst weer een keer gekeken. Het is prijzig geworden.
Ja, we kunnen natuurlijk niet helemaal in jouw hoofd kijken hiermee. Maar ik denk dat we er zijn.
Je gaat niet één keer maar.
Nee.
Als je meerdere keer kan.
Ik denk niet dat... Nee, exact.
Ik geloof dat... Ik weet niet wat de huidige prijs van een jaarpas is versus toegangsticket, maar... De periode dat ik nog een jaarpas had, moest je geloof ik 3 dagen naar binnen. En dan had je hem er al uit. Maar dat was in de periode dat de jaarpassen nog maar 150, 160 euro waren. Ze zijn inmiddels wel bijna 2 keer zo duur.
Ja, maar goed, de parktickets zijn zo niet stil blijven staan.
Nee. Dus ga dat even goed tegen elkaar afwegen. En als je de jaarpas eenmaal hebt, dan ga je echt nog wel een keer.
Ondertussen een kleine update ook als het gaat over de patrons. Er heeft zich vlak voor de opname nog iemand aangemeld. Die hadden we niet benoemd in ons keurig opgestelde rijtje. Dus Jeroen Bruinsma, ook welkom. En dank voor je steun, Jeroen.
Dan als laatste, denk ik, nog een ingekomen tweet van Bart. Hij reageerde op aflevering 141. Vorige week.
Nou, daar gaan we.
Waarin wij refereerden naar een tweet van een evacuatie van Walt Disney World News Today. Die uit de Tower of Terror in Orlando geëvacueerd zijn.
Ja.
En wij hebben daar een heel verhaal afgestoken.
Nou, jij vooral.
Ik vooral.
Ja, ik kan ons nog bier gaan halen, hoor ik. Want we gaan het nog een keer uitleggen.
Ja, tijdens de evacuatie zijn ze in de Fifth Dimension Room. Hebben ze met werklichten aan foto's kunnen nemen en die hebben ze online gezet. En toen kwamen er een aantal mensen achter. Hey, maar wat doet die liftdeur daar en die trap op die manier? En er moet hier een effect Er zit hier een effect in verwerkt die nog nooit iemand opgevallen was.
Ja. Kan ik hier de tweet nog ergens vandaan halen? Die heeft hem ook gelinkt, zie ik.
Even kijken. Bart, ja. Die tweette daarop. Maar ondanks dat ik de aflevering heb beluisterd, snap ik nog steeds niet waarom die liftdeuren nu plat liggen.
Nou, als je de podcast beluistert op dubbele snelheid, doe dat nu even niet. Want ja. dit gaat er eentje worden. Ik kijk met de foto's mee. Waar ligt die liftdeur?
Kunnen jullie alsjeblieft nog wat meer duiding geven aan dit verhaal?
Oh, waar nu zie ik het. Ja, er staat een deur op zijn... Op zijn kant eigenlijk kom je langs.
Ja, en dan Ralf heeft erop gereageerd. Ondanks dat ik erbij zat, heb ik dat dus ook. Hij snapt het ook niet. De bezoekers zitten immers nog steeds gewoon rechtop. Dus hoe kan een platliggende deur een verdere stijging van de lift simuleren?
Ja, nou, Jorn, ga je gang.
Ja, maar ik kon er toen al niet uitkomen. Dus ik weet niet of ik het nu wel duidelijk kan.
Ja, maar ik ga nu luister ik.
De deuren van je zit in de eerste liftschacht. Je komt op de verdieping van de Fifth Dimension. De deuren gaan open. En je kijkt dan op dat moment, volgens dit effect, als je vooruit kijkt, kijk je recht omhoog de liftschacht in. En dat recht omhoog, dat komt omdat de trap en de buizen en de liftdeur gekanteld zijn.
Ja.
Dus die liggen voor je.
Ja.
En je beweegt dus ook. Als je uit de liftschacht naar voren gaat rijden, beweeg je je omhoog. Dus je moet het zien
effect
alsof,
moet zijn alsof je gekanteld
alsof
bent.
Alsof je dus naar achteren gekanteld bent.
Alsof je op je rug ligt en omhoog gaat. Dat moet het effect zijn.
Nou ja, of dat het echt het effect moet zijn, maar dat is wat die gekantelde deur...
Visueel gezien met die gekantelde deur zou dat moeten uitwijzen.
Ja, maar het blijkt dat dat attractie al hoe lang open is? 20 jaar?
Nou, dat effect werkt dus niet dan, kennelijk.
En te donker is dat, en niemand heeft het ooit opgevallen,
nee.
Dat het effect niet werkt. Nee.
Want het effect zou moeten zijn dat je liftschacht... Nou, nu snap ik hem. Je liftschacht eigenlijk in een rechte lijn omhoog gaat... Jij op je rug liggend en dus je blik recht omhoog de hemel in.
Ja.
Is dat ook waar die deur met die
de sterretjes, lichtlijn... dat worden sterretjes en dat wordt dan ineens... Je rijdt naar de sterretjes toe en die sterretjes worden een lijn, lichtlijn... en dat wordt een deur die weer open gaat.
Ik heb dat nooit zo ervaren.
Ik ook niet, hoor.
Ik heb die deur nooit gezien, dus het is daar te donker. Dus het effect was voor mij gewoon, ik ga nog steeds rechtdoor... en voenk, nu wordt het zwart vermogen. In plaats van dat ik recht omhoog kijk en er wordt zwart vermogen. Ah, oké.
Dus de schacht waar je zegt
gewoon slecht effect eigenlijk
is geknakt en die ligt nu voor je neus.
Duidelijk.
Ja, is het duidelijker?
Ik snap hem nu wel. Ik snap vooral dat het gewoon niet een al te sterk effect is.
Nee, inderdaad.
Ja, toch?
En het was dus ook helemaal geen nieuws verder, maar...
Nou ja, voor heel veel mensen wel. Voor heel veel mensen wel. Zullen we Ralf nog even bellen om te kijken of het Japanse eten lekker smaakt?
Oh, kunnen we doen.
Ja, zijn we nu toch. Even kijken hoor, heb ik... Even kijken. Hey Siri, bel Ralf.
Ik bel Ralf Verhoef, iPhone-nummer.
Vinden de mensen heel vervelend natuurlijk, want dan doe ik dat ineens...
Heb je de foto voorbij zien komen van het ijsje?
Ja, hey, waarom zit mijn... wacht even hoor, ondertussen ben ik een beetje in de war. Omdat de Rodecaster Pro er niet bij zit als optie.
Oh, nee.
Ja.
Dat gaat natuurlijk helemaal fout.
Nee, dat komt helemaal goed. Dat is daar gaan we al.
Ja.
Oh, in één kant, hoor je het? Weet je het ook in één kant?
Nee.
Met de mailbox van
0. Ho. Gewoon blijven zitten, hè? Nou, dankjewel.
Nee, die is nog lekker aan het eten.
Ja, nou, lekker dan. Gaat hij nu terug bij de natuur. Dan tot zover, denk ik maar.
Ja.
Ik vond het eigenlijk best wel gezellig. Een keuvel-episode.
Hopelijk was het goed te volgen voor iedereen.
Keuvelen over de muis. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Details. We zijn er elke week in je favoriete podcast-app op Spotify en ook op d-log.nl. Heb je vragen, heb je opmerkingen, heb je suggesties voor deze podcast? Laat ze ook vooral horen. Je kunt ons vinden op Facebook, Twitter, Instagram en ook via de mail info@d-log.nl of stuur hem naar Jorn, Ralf met een F of Michiel@d-log.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.